In onze city, het offer is altijd het begin. Het begin, alle begin is het offer. Zijn we nu bij onze 9e uitzending, onze 9e avond aangekomen. De laatste van dit seizoen, van deze serie. En vanavond gaat het over de Heer Jezus die het offer is in Openbaring 5. Maar voordat we dat gaan doen en gaan lezen, wil ik graag eerst bidden om een bijzondere zegen. Dank u wel, onze God, onze Vader, dat u die zegen graag geeft. U hebt de Heer Jezus gegeven en de Bijbel zegt dat u ons met hem alle dingen zult schenken. Ook de zegen van vanavond, ook al zitten we bij de opname maar met een paar vanwege de coronasituaties. Toch danken we u dat velen meekijken, meeluisteren, ook later misschien. We willen u danken dat u met uw zegen bij ons wilt zijn. Door uw Heilige Geest wilt u ons ook voorlichten. Wilt u ons eigenlijk laten zien wie de Heer Jezus is. En wat er over hem allemaal in de Bijbel te vinden is. We danken u voor de zegen die u gaat geven. En we leggen onze hand erop en we prijzen u voor het geweldige werk van uw geliefde Zoon. Onze Heer Jezus. Amen. Zoals ik zo pas al zei, onze tekst komt vanavond uit Openbaring 5 en dat wil ik lezen. Vers 1 eerst, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel, ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de oudsten of ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 levende wezens, en te midden van de oudsten stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 levende wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en u hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en we zullen als koningen heersen over de aarde. En ik zag en ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren of levende wezens en van de oudsten. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit. En aan dat lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 levende wezens, cherubijnen, zeiden amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover het lezen van de schrift. Natuurlijk kun je veel meer in het laatste Bijbelboek vinden over de Heer Jezus en over het lam dat geslacht is. Het is een heel bijzonder Bijbelboek, het laatste Bijbelboek. Men zegt heel vaak dat het een soort gesloten boek is, omdat het allemaal heel moeilijk te begrijpen valt. Veel beeldspraak, dat klopt ook wel. Maar de andere kant van de medaille is dat de Bijbel zegt dat het de openbaring, het onthullen van de Heer Jezus is. Nou, zou u, als u hem leert kennen als uw heiland, als uw verlosser, niet willen weten wie hij is, zou u niet er echt in willen springen om erachter te komen hoe bijzonder die heiland der wereld is? Als er hier in Nederland of in het buitenland een voetballer is die het een beetje redelijk doet, dan wordt er een enorme duik gedaan in zijn verleden. Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij gedaan? Wat deden de ouders? Hoe ging het met de opleiding? Enfin, gelijk een heel boek bijna. En als het om de Heer Jezus gaat, die alles geschapen heeft, die boven alle dingen staat, maar bovendien mij, heel persoonlijk, jou als je gelooft in de Heer Jezus, zo lief had dat hij zichzelf wilde overgeven, zou je dan niet in dat boek, tussen aanhalingstekens, in die gegevens willen duiken van hem om erachter te komen hoe bijzonder hij is? Beetje huiswerk dus. En ik hoop ook dat je dat pakt, dat je daar misschien wel wat vaker gebruik van maakt. Het boek Openbaring valt in 3 stukjes uit. 1, het eerste hoofdstuk staat apart. En dan staan de hoofdstukken 2 en 3 ook weer een deel apart. En dan begint vanaf hoofdstuk 4 het laatste en het grootste stuk van dat Bijbelboek. Hetgeen was, wat de Heer Jezus ten diepste is, wordt in hoofdstuk 1 onthuld. Wat hij nu is in de tijd van de gemeente, dat zijn de hoofdstukken 2 en 3. En wat er na deze gaat gebeuren, geschieden moet, dat zijn de hoofdstukken 4 tot en met 22. Het zijn dus hele bijzondere hoofdstukken. Maar nu gaat het ons in dit hele thema om, alle begin is het offer. We hebben dat ontdekt. We zijn in Genesis begonnen en we zijn nu in het laatste Bijbelboek aangekomen. En nu, wat blijkt nu, dat ook als het om de toekomst gaat, het offer weer het begin is. Dus alle begin is het offer. Dat houdt nooit op. Hij is de Alpha en de Omega, wordt in dit stukje tekst genoemd, maar ook in hoofdstuk 1 al genoemd. Hij is het begin en het einde. Hij start niet alleen. Wij kunnen soms bepaalde plannetjes beginnen en na 2-3 dagen stoppen we, want het is zo moeilijk, of ze zijn tegen ons, of we krijgen kritiek. Maar hij is het begin en het einde. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Hij gaat nooit zeggen van nou, laat maar waaien. Dit doen we maar op een andere manier. Zo is de Heer Jezus nooit. Hij is echt Alpha en Omega. En hij wordt aan ons voorgesteld op een manier zoals de schrijver van dit laatste Bijbelboek, de apostel Johannes, hem nooit heeft gezien. Johannes heeft toch 3 jaar met hem mogen optrekken, heeft heel dicht bij de Heer Jezus mogen leven, aan zijn borst kunnen liggen. Dat betekent niet 1,5 meter afstand zoals dat vandaag in de coronatijd zou moeten, het nieuwe normaal. Nou, zeg maar, wat we nu meemaken is het nieuwe abnormaal. Maar het normale voor een gelovige, voor een christen, is heel dicht bij de Heer Jezus zijn. Johannes had dat. En kon vragen stellen. Heeft van hem genoten. En de Heer Jezus heeft hem ook geantwoord. Maar toen hij in het boek Openbaring 1 hem zag, toen hij als een soort banneling, een soort gevangene op het eiland Patmos zat, toen zag hij de Heer Jezus. Zo had hij hem nog nooit gezien. Ik viel als dood aan zijn voeten. Zo perplex, zo overrompeld door die geweldige grootheid van de Heer Jezus, dat hij niets meer had, niet overeind bleef. En die Johannes neemt ons mee naar de kerkgeschiedenis in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van het laatste Bijbelboek. De gemeente daar en daar en daar. En allemaal gemeenten die voor een groot deel in Europa lagen. Vroeger niet misschien. Maar goed, het was dat kleine Azië van toen. Nu allemaal Turkije vrijwel. Dat is toch heel dichtbij. Dat is niet meer zo ver weg. Het gaat niet om Jeruzalem. waar het allemaal gebeurde. Maar nu gaat het over Efeze en Smyrna en al die andere gemeentes. En als dat achter de rug is, dat is de periode hetgeen is, als die gemeente weg is, opgenomen wordt, een moeilijke hobbel voor u misschien, maar als u bij de gemeente hoort, blijft u niet hier op aarde. Hier ligt niet uw eindbestemming. Uw eindbestemming ligt daar waar de Heer Jezus is. Daar zult u zijn, want hij heeft daar plaats bereid en hij wil dat u daar komt. En als dat niet helder is voor je, als je niet zeker weet dat je de Heer Jezus kent, als je heiland, als je verlosser, dan mag je nu op dit moment tegen hem roepen: Heer Jezus, kom in mijn hart. Ik wil zo graag ook bij dat gezelschap horen waarvoor u aan het kruis uw leven liet, maar waarvoor u ook plaats hebt bereid in het huis van de Vader. Daar wil ik bij zijn. Dat mag je uitspreken. Dat moet je een keer uitspreken. Ik heb niks te drammerig en niets te drammen en niet te forceren. Maar ik zou zo graag gunnen dat dat iets bijzonders is voor jezelf, zodat je zelf daarvan gaat genieten. Gelovigen worden door de Heer Jezus opgenomen. Dan komt in hoofdstuk 4 een periode van en na deze dingen. Wat is het eerste wat er gaat gebeuren voor de gemeente? Is dat een coronacrisis? Is dat een economische teloorgang? Of is dat weet ik veel wat? Het eerste voor de gelovigen wat echt op de rol staat, is ons vertrek. We gaan naar hem. We gaan naar de Heer Jezus. We worden opgenomen, worden hier weggehaald. We horen hier niet, ons burgerschap is niet hier. Ja, wel, paspoort Nederland, ja, klopt, ik ook. Maar ons burgerschap is in de hemelen van waaruit we de Heer Jezus verwachten. We horen daar, waar hij is. Daar horen we. Daarom worden we, gelovigen, genoemd vreemdelingen en bijwoners. Zo worden we geduid. We horen hier niet, we zijn hier wel. Maar eigenlijk zitten we hier op een vreemd terrein. Dit is het terrein waar de duivel heerst. Hij is de vorst van deze wereld. De overste van deze wereld en de vorst van de duisternis. Dat is de duivel. Maar daar is de Heer Jezus. Daar horen we. En we gaan binnenkort naar hem toe. Heb je een datum? Nee, heb ik niet. Ik zou willen dat ik dat u kon zeggen. Maar de Heer heeft dat niet aan een datum vastgeprikt. Want dan zou ik zeggen, nou stel dat het 29 mei zou zijn. Dat is een speciale dag voor mij. Maar dan had ik tot 29 mei alle tijd om nog de bloemen buiten te zetten, als ik dat zou willen. Maar de Heer bedoelt niet, ik geef je een datum en dan kun je nog doen wat je wilt. En in 28 mei, dan ga je je tanden poetsen en dan is het zover. Nee, zo zit het niet. Hij wil zo graag dat je vandaag naar hem uitkijkt en dat je hem vandaag verwacht en dat je hem nu tegemoet zou willen snellen, nu, vandaag. Dat is de taal. Ik kom spoedig en ik ga je brengen waar ik zelf ben. En nu ons onderwerp. En ik wilde dat zo graag een keer vastknopen aan de grote verzoendag. Ik vind zelf dat in hoofdstuk 5, als het gaat over, ik zie het lam staande als geslacht, en alles wat er omheen is en wat daarna nog komt in dit laatste Bijbelboek, eigenlijk te maken heeft met de grote verzoendag. Dat staat in het Oude Testament, in Leviticus 16, dat is misschien al vaker aan de orde geweest. Ik heb er wel vele keren, vele malen over mogen spreken. Maar dat is een hele bijzondere dag. Alles lag stil, is nu nog zo trouwens in Israël. Als je daar komt en daar valt grote verzoendag is, nou, nou vergeet het maar, bussen rijden niet, niks. Geen taxis, helemaal nul. Alles ligt nog stil. Maar er is in Israël geen tempel. Maar zelfs voor de tijd dat de tempel van nu, die er was toen de Heer Jezus hier op aarde was, verwoest werd, was er ook geen grote verzoendag. Want de ark van het verbond is in de tijd van Jeremia weggehaald en is nooit meer teruggekomen. En grote verzoendag betekent dat de hoge priester in andere kledij, anders gekleed, het bloed ging brengen daar op het verzoendeksel, in het heilige der heiligen, onder de vleugels van de cherub, van de vier levende wezens, van de cherubijnen, die we hier in Openbaring 5 tegenkwamen. En daar werd het bloed gesprenkeld van een stier, en vervolgens het bloed van een bok. Maar voorafgegaan, in beide gevallen voorafgegaan, door reukwerk, door de hoge priester binnengedragen in die achterzaal, in het heilige der heiligen, zodat de wolk van heerlijkheid, de wolk van ruikende heerlijkheid, al geproefd kon worden. Nu staat de Bijbel heel precies stil bij deze gebeurtenis. De hoge priester gaat eerst in andere kleren, niet zoals normaal in enorme rijkdom, met juwelen en met gouddraadjes en met belletjes en met prachtige kleuren. Nee, één dag per jaar totaal anders in linnen. De man in linnen is wel eens vaker aan de orde geweest. Maar u vindt dat in Daniel en in Ezechiël. Maar u vindt dat ook in Leviticus 16. Heel precies. Heel precies. Eén dag per jaar liep de Heer Jezus compleet anders dan hij altijd was. Hoe was hij altijd? Dat is moeilijk. Begint u dan te rekenen bij Maria, die in verwachting raakte? Nee, ik begin bij voor de grondlegging van de wereld. Toen was de Heer Jezus één en al glorie, één en al heerlijkheid, één en al majesteit bij de Vader. Schitterend was hij. Ik kan tekst op tekst stapelen als u wilt, maar probeer u één keer Job 28 te lezen. Moeilijk, ja. Maar probeert u het dus. En u komt erachter dat als je op zoek gaat naar de wijsheid, en de Heer Jezus is de wijsheid zelf, dat je eigenlijk moet zeggen, ik heb geen idee waar ik het vinden moet en waarmee ik het kan vergelijken. Ik weet het niet. Er is eigenlijk niets wat een vergelijking kan doorstaan. De Heer Jezus was een en al heerlijkheid. Hij had de heerlijkheid. Daarom zei de Heer Jezus, in Johannes 17, Vader, ik heb het werk volleindigd wat u mij hebt gegeven om te doen. En verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. De Heer Jezus was een en al heerlijkheid. En toen is er één dag gekomen, sorry, zet hem even tussen aanhalingstekens. Ik bedoel niet een dag van 24 uren, ik bedoel eigenlijk een dag van 33 jaren. Er is één periode geweest waarin de Heer Jezus anders was. Soms even onderbroken door een flits van diezelfde glorie. Voorbeeldje, toen Petrus en Johannes en Jacobus met hem waren op de berg Tabor. En toen daar Elia en Mozes verschenen. Toen was ineens een en al lichtglans daar. Ineens, nou, onvoorstelbaar, zegt Petrus later. Toen van de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem klonk. U bent mijn geliefde zoon. We waren daar op die berg. Dus er zijn hele korte momentjes geweest dat iets van die glorie van voor de grondlegging van de wereld terug te zien was. Maar normaal, in een hele eenvoudige setting. De timmerman, Nazareth, ook al zo'n stad waar eigenlijk niks mee kon. Vergelijk het maar met je eigen woonplaats ongeveer. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus. Maar die ene dag liep die anders. Dat was de grote verzoendag. De ene periode liep de Heer Jezus anders. Dat was de grote verzoendag, om lam Gods te zijn, om het begin te zijn van een volkomen nieuwe situatie. Alle begin is het lam Gods. Het offer is echt het begin. En die hoge priester die ging dus toen in die oude tijd drie keer in het heilige der heiligen. Hij kwam er normaal ook nooit. Mozes wel, denk ik, maar laat maar even zitten, dat is een tussenzin. Maar de hoge priester kwam er niet en die moest drie keer daar naar binnen gaan. Achter elkaar. Eerst met iets met wierook, vuur van het altaar nemen. Daar werden reukstoffen opgelegd. En dat was een soort pot met wierook. En de reukstoffen dwarrelden, kwamen daaruit. En die pot werd naar binnen gedragen in het heilige der heiligen en werd daar neergezet. Zodat de achterzaal, het heilige der heiligen, achterzaal is de taal van Salomo als hij een tempel van diezelfde achterzaal, van diezelfde zijn met heilige der heilige gemaakt. Daar is dan reukwerk. En die hele zaal is al vol met die heerlijk ruikende stoffen. Tweede, dan ging de hogepriester ervoor zorgen dat er een stier geslacht werd. En die stier, daar werd het bloed van opgevangen. En met het bloed van die stier ging de hogepriester dan op de grote verzoendag ook naar die achterzaal. Dus niet op het altaar daar direct bij, daar werd de stier wel geslacht. Maar het bloed werd meegenomen in het heilige der heiligen. En daar onder de vleugels van de cherubijnen die op het verzoendeksel vastzaten. En die worden hier in Openbaring 5 nog een keer geciteerd. De dieren genoemd, de vier dieren genoemd. Ik heb ze bewust steeds levende wezens genoemd. En daar werd het bloed gesprenkeld. Dat bloed, zegt de Bijbel in Leviticus 16, was voor Aaron, voor zich en voor zijn huis. U denkt, aha, dus allen worden onder een bepaalde noemer gerangschikt, behalve Aaron en zijn huis. Die zijn anders. Want alleen daarvoor werd het bloed van een stier in het heilige der heiligen gebracht. Nou hoop ik dat u niet de vlucht denkt van daardoor, je slaat door. Dat doe ik niet. Weet je dat in Hebreeën 3 vers 6 staat, dat jij als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat je bij de hoge priester hoort, dat je van zijn huis bent, wiens huis wij zijn. De gelovigen vormen het huis van de hoge priester. Daarom kan hier staan in Openbaringen, hij heeft hen gemaakt tot koningen en tot priesters. U, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. U hoort bij hem. Vanaf het moment dat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is de Heilige Geest in u gekomen. Bent u aan hem verbonden geworden. Hij het hoofd, wij de leden. Maar u hoort ook bij zijn huis. Aha. Dus op de grote verzoendag, ver voor de gemeente bestond, Israël stond nog maar in de kinderschoenen. Is er al sprake van iets bijzonders? Ja. Er is eerst bloed binnengebracht voor zich en zijn huis. Nu nog een keer de tekst, Hebreeën 3, 6. Wiens huis wij zijn. Vervolgens ging de hogepriester weer terug naar de voorhof van de tabernakel en later van de tempel. En daar stonden twee bokken klaar. En een van die bokken, die werd ook geslacht. Ook daarvan werd het bloed opgevangen. En ook daarvan werd het bloed in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen gebracht. Voor Israël, staat er precies bij. Voor de 12 stammen. Dus er is bloed binnengebracht voor Aaron en voor zijn huis. Mag ik nog een keer zeggen, wiens huis wij zijn, voor jou en voor mij en de Heer Jezus. Wij, een nieuwe familie, los van Israël. En er is bloed binnengebracht voor Israël. En als dat gebeurd was, dan kwam de hoge priester weer naar buiten. En uiteindelijk ging hij het volk zegenen en werden de zonden van Israël op die andere bok, die dan, er waren twee bokken voor Israël en één werd geslacht voor het bloed en de andere stond er nog. En dan werden de zonden van de Israëlieten dan al hun overtredingen en al hun misdaden eigenlijk op de kop van die ene bok geladen en die bok die werd losgelaten in de woestijn, kwam nooit meer terug. Alsof God symboliseerde, kijk eens, op de kop van het offer komt alle schuld terecht en die kop, dat schuldoffer, dat gaat de woestijn in en laat zich nooit meer zien. En zo zijn jullie zonden weggedragen voor een jaar. Want dan moest het weer opnieuw. Nou, de brief aan de Hebreeën spreekt permanent bijna over dit feit. Nog preciezer, ik durf te zeggen dat de hele brief aan de Hebreeën een soort omschrijving is, een beschrijving is van de grote verzoendag. Alles heeft daarmee te maken. Het priester zijn en onze hoge priester dan en ons offer dan en moet dat dan nog een keer en gaat het ook zus. Maar nu wordt het wat moeilijker nog. U en ik worden uitgenodigd om naar binnen te gaan. De Heer Jezus heeft jou en mij gevraagd, komen jullie? En de geest die zegt, kom Heer Jezus, de geest en de bruid zeggen kom. De geest zegt, kom, maar de bruid, wij die bij hem horen, we zijn van hem, met hem, van zijn huis, we horen bij hem, wij zeggen ook kom. En als we komen, komen we in het heilige der heiligen. En weet u, dat is nu precies de taal die in Hebreeën wordt gebezigd. In Hebreeën 8 gaat het over de hoge priester en over Hebreeën 9 gaat het over het offer. En in Hebreeën 10 wordt gezegd, kom je, laten we dan naderen. Kom je, dwars door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Kom dan, we gaan naar binnen, we gaan naar het heilige der heiligen. Alsof de hoge priester in het Oude Testament dat huis van hem meenam in zijn ingaan in het heilige der heiligen. En dat is nu precies het schilderij van Openbaring 5, vers 8. Daar zie je het lam staan als geslacht. Daar zie je de cherubijnen. En je weet van verbazing niet waar je kijken moet. En je weet ook niet wat je zeggen moet. Uiteindelijk barst een enorme lofprijzing los. En gaat er aanbidding komen. En ze hebben bovendien ook nog een klein muziekinstrumentje. Nou, ik denk dat het de snaren van mijn hart zijn. Of de snaren van mijn bestaan. Zo vertaal ik een citer even. Dus God heeft in mij snaren gelegd. Die als je ze aanraakt ook gaan trillen. En dat trillen maakt een prachtig koor. Een prachtig stuk muziek. Worthy is the Lamb. Er zijn heel veel liederen over. Heel veel in andertalige, maar ook in Nederlandstalige gebieden. Waardig is het Lam. Waardig bent u, Heer. Dat gaat komen. Maar u bent erbij. Ik hoop dat je nu vanavond zegt, wat is het super dat ik als kind van God, misschien van armetierige afkomst, misschien met ik weet niet wat voor vlekken allemaal, en met allerlei prut om een kerfstok, dat ik toch mocht komen en dat ik door het geloof in de Heer Jezus zo veranderd ben, dat ik van een armetierige zondaar, van een nietsnut, van een verprutser, ineens een koning en een priester geworden ben. Dat is de taal van Openbaring 5 en ook van Openbaring 1, maar ook later in dit boek. Dat is precies de taal. Daar staan ze allemaal. Allemaal met een citer. Je had je niet kunnen voorstellen dat die eenvoudige gelovige, die misschien nooit een woord tegen jou gezegd heeft, dat die daar misschien wel met een citer staat te spelen. Zijn snaren worden ook aangeraakt. En die snaren brengen iets van een bijzondere dankzegging, een bijzondere aanbiddingsdienst voort. We zijn bij hem. En met hem. We zijn door hem in het heilige der heiligen. Ik mag zeggen, de tabernakel en ook de tempel later zijn afbeeldingen, zijn schaduwen, zegt de Bijbel hoor. Schaduwen, afbeeldingen van de hemel zelf. Dus wat op aarde tabernakel was, waar die dienst op de grote verzoendag werd verricht. Of wat later de tempel was, een beetje groter, een beetje mooier. Dat waren schaduwen, dat waren afbeeldingen van de hemel zelf. Nu, als er in het Oude Testament in die tabernakel iemand naar binnen gaat om het werk te doen, dan betekent dat, hé, we kunnen een beetje snappen hoe dat ging toen de Heer Jezus binnenging. Die ging in een niet met handen gemaakt heiligdom. Dat is een tegenbeeld van het ware, dus een soort schaduw van het ware. Maar in de hemel zelf. En hij heeft zich door de eeuwige geest vlekkeloos aan God opgeofferd. Eén compleet stuk reukwerk heeft de hele hemel vervuld. En toen is hij met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dank u, Heer. Dat ga je toch een keer zeggen? Dat kun je toch niet onderuit? Dat is niet moeilijk. Dit is voedsel voor de gelovigen. Dit zou elke gelovige als een normale kost moeten gaan zien. Heel normaal. Deze dingen zijn bijzonder. Grote Verzoendag in het Oude Testament is precies wat we ons hier mogen Dat we hier mogen zien in dit stukje in Openbaring 5. En dat het uitloopt op een gigantische lofprijzing, dat is nu al wel duidelijk. Maar er is nog een hele bijzondere moeilijkheid die ik toch graag wil behandelen. Weet u, in het Oude Testament staat van de grote verzoendag dat die hoge priester drie keer binnenging. Ik herhaal even voor alle helderheid. Eerst met reukwerk, toen met het bloed van een stier en toen met het bloed van die ene bok. Die bok staat echt, heb ik niet bedacht, staat ook niet in onze uitleg, nee, dat staat gewoon in de Bijbel, is voor Israël. Ook voor Israël is er binnengebracht het bloed van het offer. Maar wanneer kreeg Israël de zekerheid dat ze weer een jaar verder konden, als de hoge priester er weer uitkwam? Nu, u en ik zijn door hem uitgenodigd om mee naar binnen te gaan. Ik probeerde dat zo pas te duiden. Voor Israël is hij nog niet naar buiten gekomen. Heel praktisch. De Heer Jezus is gestorven. Hij is begraven. Hij is opgestaan. Maar hij is niet meer aan Israël verschenen. Nul. Nooit naar de tempel gegaan. Of nog een keer in de straten van Jeruzalem. Of nog een keer ergens Joden aangesproken. Never. Alleen die van hem waren, die heeft hij aangesproken. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus uit het heiligdom komt. En dan zal Israël zien op hem die doorstoken werd. Ziet u het? Toch, hij was het. Het is toch dezelfde. En ze zullen erkennen dat ze schuldig staan. Ze zullen zich op de borst slaan. Ze zullen in verootmoediging zich buigen. En ze zullen knielen. En hij zal zich aan hen openbaren. En hij zal ook hen zegenen. Maar dat is niet hetzelfde als jou en mijn zegen. U en mijn zegen zit. We zijn bij hem. En we mogen bij hem zijn. En bij hem blijven. En met hem genieten. En we mogen erachter komen dat het offer echt continu het begin van alles is, vanaf het prille begin, maar zeker als dat offer zichtbaar wordt in hem die daar als het lam staande als geslacht te zien is. Dat moment. En nu mag u het verder doorlezen. U komt echt in het laatste Bijbelboek de Ark van het Verbond tegen, in de hemel. Natuurlijk, de Ark van het Verbond is op aarde geweest, maar is, weet ik veel waar, misschien komt hij nog ooit terug, dat weet ik niet. Jeremia 3 zegt dat die ark niet terugkomt. Maar ik laat dat maar los, want de discussie heeft eigenlijk geen zin. Waar het wel om gaat, dat alle elementen van het heilige der heiligen en ook van het heilige in de hemel zijn. Daar, ja, daar zijn de zeven geesten gods die voor zijn troon. Daar heb je de kandelaar. Daar wordt maaltijd gehouden. Daar heb je de tafel met de omreden. Daar heb je het reukofferaltaar. En daar heb je de ark van het verbond. Daar heb je de cherubijnen. Alle elementen van het heilige der heiligen en van het heilige uit de tabernakel. Later uit de tempel, uit het heilige der heiligen, maar ook de tempel van de achterzaal, zie je in Openbaring 5 en verder terug. Helemaal. Maar die zie je ook terug in de brief van de Hebreeën en uitgerekend. Daar wordt gezegd, laten we dan naderen. Dat wordt, en dat heb ik vaker genoemd, ook in series die hier in de buurt gehouden zijn en ook vanuit Vrooms Hoop zijn te beluisteren. Dat wordt de onderlinge bijeenkomst genoemd. Onze bijeenvergadering tot hem. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Dat. En dat is de grote waarde van samenkomen rondom de Heer Jezus en bij hem zijn. En daarin moet je niet verachteren. En als er dus verachtering is, dan hoop ik dat jij tegen mij zegt, daardoor, je gaat de verkeerde kant op, we moeten terug, we moeten naar hem, dichter bij hem komen, niet bij hem vandaan, geen anderhalve meter afstand, helemaal niks, zo dicht mogelijk bij hem, aan zijn voeten, aan zijn lippen, aan even, alles, bij hem zijn. Dat is de insteek. En dan komt er een geweldige zegen. Ik hoop dat je nu een beetje pakt dat straks bij hem ineens duidelijk is dat het offer echt het begin is van alles. Als dat die is, dan stopt het. Dan is er gewoon niks. Maar zelfs dan wordt zichtbaar dat alle begin het offer is. En vanaf dat moment kan het lam geprezen worden, en dat heb ik geschetst. Vanaf dat moment neemt het lam de touwen in handen, gaat hij het boekrol nemen, de zegels verbreken. Er gebeuren er hele moeilijke momenten voor deze aarde. Hij gaat de zegenrol openbreken. Het openbreken van de zegels geeft nou best paniek. Moeilijke, hele zware momenten. Maar de rol zelf is pas zichtbaar, leesbaar, als al die zegels verbroken zijn. Dus bij het verbreken van de zegels zie je nog niet de inhoud. Zeker niet bij de eerste, bij de tweede, bij de derde, bij de vierde. Dat komt langzaam. Maar als al die zegels verbroken zijn, blijkt uit dit boek, dan zijn de oordelen geweest. En dan ineens wordt de zegenrol uitgerold. En dan ineens zie je, oh ja, dan begint het duizendjarig vrederijk. En wij zijn bij hem, met hem regeren, met hem heersen. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom. Wat een bijzondere tijd voor hem dan. En dan ziet u ineens het verband in dit boek Openbaring, maar het is allemaal gekoppeld aan dat ene kleine stukje van de grote verzoendag ten diepste. Daar heb u een kapstok, een soort houvast om deze dingen te snappen. En als dat gebeurt, gaat je geloofsleven bloeien. Dat ga ik je gegarandeerd doorgeven. Dan wordt het feest. Dan zeg je, Heer Jezus, dan willen we u nu al prijzen. Dan willen we u nu gaan bedanken. En daarom geloof ik dat de gemeente de dood van de Heer Jezus moet verkondigen. En dat ze hem mag prijzen. Of dat nu, of een bepaald, het gaat niet om de frequentie. Maar het gaat over hem. Dat we hem mogen prijzen en hem mogen grootmaken, hem mogen bejubelen. Nou, dat gaat dan gebeuren. En al die dingen samengevoegd hebben mij heel veel blijdschap gegeven bij het onderwerp Alle begin is het offer. Nu begint de eeuwigheid. Waarmee? Het offer, het lam staande als geslacht. Dus ook dan blijkt dat ene werk van de Heer Jezus, dat zichzelf als het offerlam aanbieden. Daarom zei Johannes de Doper toen hij hem zag: zie het lam Gods dat de zonde van de wereld. Hij wees alleen maar op de Heer Jezus. En vandaag hoeven we niet te discussiëren over: is die nu wel God, is die niet God, en is die wel uit de maag Maria, is dat niet. Enfin, al die dingen zijn al lang geweest en de duivel zal alles op zijn best doen om alles op zijn kop te zetten. Zodat alle houvast, alle zekerheid weggaat. Maar dit mag voor jou zeker zijn. Heer Jezus, u bent de Zoon van de levende God en u bent Yahweh zelf. En u bent de bruidegom en u wilt mij daar hebben waar u zelf bent. U hebt daar plaats bereid voor mij en daar zal ik zijn. En daar wil ik ook graag zijn. En dat geeft mij nu al vreugde. Dat doet me over de prut van een coronacrisis heen kijken, over de ontwikkelingen in deze wereld. Ja, wat doet het ertoe bijna? Christus wordt gepredikt en daarin wilde Paulus zich verheugen. En dat is nu nog zo. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus en dat u blij bent met hem. En dat u zichzelf ziet als een kind van God, maar ook als een priester voor God de Vader, om hem iets aan te bieden, iets te geven van wat in je eigen hart leeft en wat voor hem wel behagelijk, wat voor hem liefelijk is. Die zegen geeft grote vreugde vandaag en morgen. Daar wou ik het bij laten. Ik ga u danken. Dank u wel, Vader, dat u ons even meenam naar een uitstapje naar de grote verzoendag uit Leviticus 16. En dat u ons ook bijzondere dingen van Leviticus 16 in het Nieuwe Testament, in Openbaring 5 en verder, liet zien. We willen u danken voor de harmonie die er is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Tussen dat wat ooit gezegd is en nu nog zo bijzonder is. We prijzen u. Danken u, Vader, voor de Heer Jezus. Het Lam Gods. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Voor hem die uw wilde doen en uw hart en uw wezen wilde tonen. En alles van uzelf aan het licht wilde brengen. Dat heeft hij gedaan. En hij liet zich op deze verschrikkelijke manier behandelen door zelfs zich over te geven aan het kruis. De schande van een kruisdood. En toch hebt hij daardoor en daarin een verlossing bewerkstelligt waar we geen beseffen hebben. Zo groot, zo wijds, zo verheven. Ik wil ook bidden voor iedereen die hier aan deelnam en dit meebeluisterde, dat of meekeek, dat het het zekere is in zijn eigen of in haar eigen hart om ook te zeggen, ja, en dat wil ik ook, daar wil ik bij horen. Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer Jezus, kom in mijn leven. En als je dat bidt, dan gaat de Heilige Geest dit ook bewerken. We danken u hartelijk. Vader, we prijzen u en dragen elkaar aan u op, ook voor de komende tijd. Als er geen Bijbelstudies zijn, en in september willen we graag weer beginnen als we hier nog zijn. Maar we willen u danken dat u ons dit al geeft. We danken u en bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.